Hallo en welkom bij Psylies Podcast. Ik ben Lien Gespers, ik ben klinisch psychologe en psychotherapeute en ik neem jullie maar al te graag mee op bekende en minder bekende paden van de persoonlijke ontwikkeling. Jullie kunnen jullie hier verwachten aan een no-nonsense stijl met een warm hart. Welkom! Hallo, hallo en welkom bij Psylies Podcast. Vandaag wil ik jullie graag meenemen terug in onze bus, maar we gaan daar een ander soort bus van maken. In die zin van, we hebben al heel vaak gepraat over supersonen, waaronder bijvoorbeeld de pleaser, de pusher, de innerlijke criticus enzovoort. Jullie kennen nu ondertussen die stemmetjes al wel. En vandaag en in de volgende afleveringen van deze reeks wil ik jullie eigenlijk gaan meenemen naar de basis van die supersonen. Nu, de basis van die supersonen, dat noemde Jung, Carl Gustav Jung, was een leerling van Freud, en die noemde dat archetypen. Ik heb daar waarschijnlijk al eens over gesproken in de vorige afleveringen. Die term archetypen is dus afkomstig van Jung. En hij heeft eigenlijk ontdekt dat er patronen, je weet, een van mijn favoriete woorden, dat er patronen zijn die dat eigenlijk in alle culturen overheen alle soorten mensen terugkomen. En die patronen, dat zijn dan archetypen. Ik kan er een aantal opnoemen. Het kind, de verzorger, de strijder, de held, de wijze, de magier. Dus als je dan even nadenkt en je denkt aan de verschillende culturen die je kent, de verschillende verhalen die je daaruit kent, de series die je ziet op tv, de boeken die je leest, ga je eigenlijk in al die verschillende verhalen van mensen ga je altijd dezelfde archetypen tegenkomen. Je hebt ook bijvoorbeeld de dief, de slechterik, die komt ook altijd wel terug. En die archetypen die spreken ons aan, omdat we die eigenlijk ook allemaal in onszelf hebben zitten. Dus het potentieel om zo'n bepaald archetype te ontwikkelen en waar te maken, zit in onszelf. Een heel concreet voorbeeldje, het archetype de verzorger zit uiteraard bij mezelf erin en heeft een sterk potentieel. Ik heb dat dan ook waargemaakt. Maar dat had niet per se zo hoeven te zijn. Ik had bijvoorbeeld ook in HR kunnen blijven, waar je natuurlijk ook wel een zekere zorgende rol hebt, maar toch ook anders is dan de rol van therapeut bijvoorbeeld. Dus je kan eigenlijk een archetype in meer of in mindere mate gaan ontwikkelen binnenin jezelf. Dat zijn dan die verschillende soorten archetypen. En in de reeks die dat er nu aankomt van de podcast, ga ik spreken hoe dat die archetypen, hoe dat die ons eigenlijk beïnvloeden in ons dagelijkse leven. En aanvaard het of niet, maar het is geen mumbo jumbo. Het is echt wel een gegeven dat die archetypen ons beïnvloeden in het dagelijkse leven. En niet alleen jij en ik, maar eigenlijk mensen over de hele wereld. Als je gaat kijken naar bepaalde series zoals Game of Thrones, of zoals Lord of the Rings, of zoals Friends, of wat hebben we zo nog? Harry Potter, Twilight. Dat zijn allemaal blockbusters van je welste, of allemaal populaire series van je welste. Dat is omdat daar echt zeer sterke archetypen in zitten en omdat we dat ons willens nillens eigenlijk aanspreekt. Oké, dus we hebben die archetypen. Dat zijn eigenlijk een soort van figuren, energieën, die dat we allemaal wel in verhalen kunnen herkennen, maar eigenlijk ook in onszelf. Jung noemde dat dan het collectieve onbewuste. Dat wil eigenlijk zeggen dat in een soort van gemeenschappelijke laag, der mensheid, om het dan maar zo te zeggen, dat er eigenlijk allemaal patronen, energieën, figuren, symbolen in zitten, die dat wij allemaal herkennen. Alle individuele mensen. Vandaar, en je ziet dat nu bijvoorbeeld ook op Netflix. Als je naar Netflix kijkt, heb je eigenlijk heel veel internationale series die dat we vroeger niet te zien kregen, omdat je andere programmaties had op tv en zo. Maar nu kan je dus zien dat een serie uit, ik wil nu maar iets zeggen, Mexico of zo, even goed een Vlaamse kijker kan aanspreken. En dat is omdat daar die archetypen in zitten. Daar zit ook een held in. Daar zit ook een dief in. Daar zit ook een femme fatale in. Wat dat ook een soort van archetype is. daar zit ook een wijze in. Dus omdat wij eigenlijk, ondanks het feit dat dat totaal andere cultuur is, omdat in elke cultuur dezelfde archetypen terugkomen, kunnen wij ons over in de hele mensheid toch daarin herkennen, ons daarin vinden en daar fan van zijn, om het zo te zeggen. Hè? Dus die archetypen, die, ja, het makkelijkste voorbeeld is eigenlijk zo series die dat internationaal boomen of blockbusters. Hè. Zo kun je eigenlijk zien dat archetypen eigenlijk wel echt een belangrijk aspect zijn in onze cultuur. Dus oké, als ik het dan over die archetypen heb, zijn er eigenlijk voor mij in mijn praktijk drie heel belangrijke die ik vaak bespreek. En dat is het innerlijke kind, de verzorger en de strijder. Hè. En vandaag wil ik het graag met jullie eens over de verzorger hebben. Nu, ik denk dat jullie dat ook wel inzien, in die zin van, de verzorger is een superbelangrijk element, superbelangrijk concept in onze wereld, zeker vandaag, hè, met de COVID-crisis. Probeer je eens in te beelden dat we geen ziekenhuizen zouden hebben. Hè. Beeld u eens in dat er geen verplegers, geen dokters, geen psychologen, therapeuten, kinesisten, revalidatieartsen, chirurgen, al die zaken, dat die er gewoon niet zijn, dat die niet zouden bestaan in de maatschappij. Hè. Beeld u in dat als er een baby geboren wordt, dat die gewoon aan zijn lot wordt overgelaten. Het zou er niet schoon uitzien, hè, in onze wereld. Ik denk niet dat we nog zouden bestaan. Hè, als je ziet dat elke nieuwe generatie niet meer verzorgd zou worden. Ja? Dus dat is het archetype van de verzorger. Hè. Zorgt er eigenlijk voor dat er liefde, warmte, voeding, al die zaken dat die bestaan en dat die van generatie op generatie worden doorgegeven. Oké, wat is daar nu zo belangrijk aan die verzorger? Enerzijds, zoals bij elk archetype, is het belangrijk dat die voldoende aanwezig is, zowel collectief als individueel dan, maar dat die ook niet te veel aanwezig is. Want dan krijg je zowat het overbezorgde gegeven, verstikken, controleren. En ook, wat ik tegen mijn cliënten ook heel vaak zeg, heimelijke kwaadheid. Dus als jij bijvoorbeeld degene bent die dat overmatig gaat zorgen voor iedereen in je omgeving, dan kan dat wel eens zijn dat je daardoor een beetje heimelijke kwaadheid opbouwt. Hè? Dat je eigenlijk misnoegd geraakt, omdat die zorg die dat jij biedt, dat je die niet terugkrijgt. Ik had daar onlangs nog een gesprek met een vriendin over. En ik zei me, ja, in vriendschappen, en mijn cliënten zullen dat ook wel weten, het is gewoon voor mij heel belangrijk dat er wederkerigheid is. Wederkerigheid is een heel belangrijk iets in relaties en is ook wel een beetje een stokpaardje voor mij. Omdat daar ook de zorg uitspreekt, de wederzijdse zorg. Dus ik wil jullie graag eens uitnodigen om enerzijds bij jezelf na te gaan van oké, heb ik een sterke verzorger? Zo ja. Krijg ik die zorg ook terug van andere mensen? En dat hoeft niet altijd op dezelfde manier te zijn. Hè? Want als je dan gaat kijken naar die love languages, waar ik het ook al eens over heb gehad, er zullen bepaalde mensen zijn waar je gemakkelijker eens een cadeautje van krijgt. Er zullen bepaalde mensen zijn die gemakkelijker eens aan u zullen vragen van hé, hoe gaat het met u? Er zullen bepaalde mensen zijn die dat gemakkelijker is lekker eten maken voor u. Of eventueel iets voor u naar de winkel gaan als je het moeilijk hebt of zo. Dus mensen laten op heel veel verschillende manieren hun zorg zien. Waar ik heel vaak tegenkom in mijn praktijk is dat, dat de verzorger in mijn cliënten een beetje uitgeput is geraakt. En dat komt ook wel heel vaak naar voren in de masterclasses of in de workshops. Dat eigenlijk mensen die dan vast geraken, die dan vastlopen op een burn-out of bijvoorbeeld vastlopen in een depressie, dat die zichzelf eigenlijk uitgeput hebben in die zorg. En dat is wel een belangrijk iets om bij stil te staan. En daarbij stilstaan, hoe doe je dat dan? Want dat is allemaal zo een beetje wollig, Lien, waar je nu over bezig bent, en archetypen, en waar gaat dat nu over? Het gaat eigenlijk altijd over de drie belangrijke dingen waar dat mensen mee bezig zijn. En dat is dingen denken, dingen doen en dingen voelen. Dat zijn de drie dingen waar wij doorgaans mee bezig zijn, hè, dag in dag uit, heel ons leven lang. En ik wil jullie graag met een aantal vragen te stellen, toch eens uitnodigen om stil te staan bij dat archetype van de verzorger. En voor die vragen haal ik uit het boek De kracht van archetype van Edith Bakker. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete boeken rond archetype, omdat dat zo heel tastbaar is. Hè. Dus oké. Wat is er nu belangrijk? Wat zegt zij dat belangrijk is ook over die verzorger? Het is zo dat op dat archetype van die verzorger wordt heel vaak beroep gedaan door andere mensen. En als je daar altijd op ingaat, maak je eigenlijk van je eigen innerlijk kindje een beetje een weeskindje. Dus dat is ook wat ik heel vaak zie bij mijn cliënt of bij deelnemers van de masterclasses en de workshops, is dat ze eigenlijk in al dat zorgen voor andere mensen zichzelf zijn vergeten. Wat doe jij nu graag? Wat wil jij nu graag? Wat voel jij nu? Wat denk jij nu? Wat wil jij nu graag doen? Waar hou jij van? Waar hou je niet van? Ook nog belangrijk. Dus super belangrijk om bij stil te staan als je meer balans wil in je leven is, zijn eigenlijk die vragen en dan de vragen over die schaduwkanten, hè, van die verzorger. Als jij zo'n beetje het typetje bent dat je graag anderen koestert, dat je die graag verwarmt, dat je die graag verzorgt, dat je graag zorgt voor verbinding, dat je veel compassie hebt, veel empathie, dan kan je jezelf eens de volgende vragen stellen. En hier gaan we. Wees er klaar voor jezelf een spiegeltje voor te houden. Hoe vaak ben je te toegefelijk voor anderen ten koste van jezelf? Dat is één vraag. Dus hoe vaak cijfer je jezelf weg om iets voor anderen te doen? Hè? Zo zou je dat kunnen formuleren. Hoe vaak ben je bezorgd over andere mensen in je omgeving en voel je je eigenlijk verantwoordelijk voor hun welzijn? En dan wil ik misschien eventjes het bruggetje maken naar de cirkels van invloed. Want de overactieve verzorgers die dat ik op dagelijkse basis spreek, die denken meestal, die zijn meestal overtuigd dat de invloed die dat zij hebben, of de verantwoordelijkheid die dat zij hebben, dat die veel groter is dan dat ze eigenlijk is. Ja? Jij bent eigenlijk niet verantwoordelijk voor het welzijn van andere mensen. Uiteraard wel, hè, voor je kinderen bijvoorbeeld, of voor je ouders die dat op leeftijd zijn. Hè. Uiteraard speel je daar wel een rol in, hè, in het feit dat zij zich goed voelen. Maar soms breiden we die verantwoordelijkheid eigenlijk een beetje te ver uit, waardoor, en dan ga ik naar de volgende vraag, hoe vaak negeer je je eigen gevoelens, behoeftes en verlangens? Hoe vaak negeert je die? Tum, tum, tum. Hè? En dan ook nog een hele moeilijke. Hoe langer dat je je eigen gevoelens, behoeftes en verlangens negeert en je onderdrukt die, alweer krijg je zo wat een soort van bal onder water gegeven. Hè? Je duwt die een bal onder water en je gebruikt al je kracht om die onder water te blijven duwen. En op een gegeven moment zijn er even niet aan het opletten en floep. Die een bal die springt omhoog en ineens gaat je impulsief, hè, heel toegefelijk worden voor jezelf ineens. Hè. Heel impulsief jezelf helemaal niet meer gaan wegcijferen. Bijvoorbeeld door dingen te kopen die dat je niet kunt veroorloven, door te veel te eten, te veel te drinken of te veel te snoepen. En dat is een voorbeeldje ook dat in het boek staat, De kracht van archetypen van Edith Bakker. Dus je merkt dat er... dat het alweer om balans gaat. Hè? Dus die verzorger, dat is echt een heel waardevol archetype, een heel waardevolle rol dat die speelt in ons individueel leven, in ons collectief leven, in de maatschappij, in de wereld. Wie weet in het heelal, hè? Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. maar als je daar te ver in gaat, dan merk je alweer dat er toch valkuilen aan vasthangen aan dat archetype. Dus ik wil jullie toch graag eens uitnodigen om die verzorger voor jezelf enerzijds vorm te geven. Dus dat wil zeggen, plak daar een figuurtje op. Dat kan zijn, ik denk dan alweer aan Molly Weasley van Harry Potter. Dat kan zijn de goede fee van Dingske daar, Assepoester. Dat kan gewoon ja, van een serie, van een boek of zo. Dat kan uw grootmoeder zijn. Maakt al niet uit. Hè? Maar plak daar een soort van figuurtje op. Zodat je je heel goed bewust wordt van wanneer dat die verzorger in je innerlijke dialoog komt binnengevloept. Om het dan maar zo te zeggen. Want meestal, als je daar onbewust op ingaat, dan gaat je waarschijnlijk kiezen om toch eerder voor iemand anders te zorgen dan voor jezelf. En allez, please, versta mij niet verkeerd. Uiteraard is het echt heel nobel en heel waardevol om voor andere mensen te zorgen. Maar niet als je daarmee eigenlijk ja, van je eigen innerlijk landschapje of van je eigen, ja, van je eigen innerlijk landschapje, als je daar een woestijn van maakt. Je moet ook af en toe eens voor jezelf zorgen om dan de energie te hebben om ook weer voor andere mensen te kunnen zorgen. Er is zo een of andere shamanistische wijsheid die zegt van voed jezelf 3 keer. 1 keer zodat je zelf genoeg hebt, 1 keer zodat je wat reserve hebt en 1 keer zodat je iets over hebt om weg te geven. En dat sluit hier eigenlijk heel mooi op aan. Dus, de verzorger, hè. Dat is eigenlijk deel 1 van de archetype van Jung, die dat eigenlijk in ons allemaal herkenbaar zijn. En de verzorger, de kwaliteiten daarvan, komt ook weer uit het boek van Edith Bakker. Liefde, verbinding, koestering, gulheid, aanmoediging, compassie en vertrouwen. Maar als we die te veel aanwezig laten zijn, die verzorger, overbezorgdheid, controle, verwennen en die heimelijke kwaadheid. Hè, zo die misnoegdheid van ik doe zoveel voor andere mensen, maar ik krijg dat eigenlijk niet terug. En dan is de vraag waar ik jullie mee wil, afsluiten voor vandaag is oké, je doet heel veel voor andere mensen, maar doe je dat misschien niet te veel? Als je het nooit terugkrijgt wat jij doet voor andere mensen, kan je die energie die je daarin steekt, dan eigenlijk niet beter voor jezelf gebruiken, in je gezin steken, in je eigen persoonlijke groei steken, in plaats van daar een energielek van te maken dat je de archetype eigenlijk te veel laat overheersen. En daarmee wil ik ook de opmerking maken van mijn stokpaardje is dat ik mensen naar authenticiteit wil brengen, dat ze echt zichzelf kunnen zijn, maar wel in verbinding kunnen blijven met andere mensen. Dus het is ook niet de bedoeling dat je naar de andere kant van dat archetype overgaat, want als dat echt te weinig aanwezig is in je psyche, om het dan maar zo te zeggen, dan gaan we echt richting behoeftigheid. En dan ga je eigenlijk een heel behoeftig kindje worden. Kou en verwaarlozing, dat is ook niet de bedoeling. Het gaat weer, zoals altijd, om balans. Oké, ik vond dit wel eigenlijk een vrij spannende aflevering om te maken. Ik voel het bij mezelf. Ik zal het eens voorleggen bij mijn supervisor. Misschien is het ook omdat het weer zo lang geleden is dat ik nog eens een aflevering heb gemaakt. Vind je dit nu allemaal interessant? Dan is het misschien ook wel interessant om je in te schrijven voor de volgende masterclass. Want dan gaan we hier eigenlijk heel concreet mee aan de slag. En die gaat door op 19 augustus in de thuispraktijk in Capelle. Dus geen online masterclass meer voorlopig. We gaan ervoor zorgen dat we alle coronamaatregelen kunnen respecteren. En dat we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat iedereen op een gezonde manier toch aan zijn persoonlijke groei kan werken, hè, zullen we maar zeggen. Dit was het voor de verzorger voor vandaag. Alweer bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Als je al niet kan wachten tot de volgende podcast, dan kan je surfen naar www.psili.me. www.psili.me, daar vind je de blog, daar vind je de shop, daar vind je de afsprakenagenda. Je kan ons ook volgen op Instagram via psili_sensenalgrow. En de Facebookpagina vind je op www.facebook.com/sensenalgrow. Tot binnenkort en stay sane.